Vervolgens is de schriftlezing uit dezelfde psalm, psalm 62 in zijn geheel. Dus de schriftlezing is dan psalm 62.
Een psalm van David, voornopper zangmeester over Jeduthun. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij beraadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Zij hebben behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Doch gij, o mijn ziel, zwijg gode, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. De rotssteen mijner sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouwt op hem te alle tijd, o gij volk. Stort uw lieder hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid. De route lieden zijn leugen. In een weegschaal opgewogen, zouden zij tezamen lichter zijn dan de ijdelheid. Vertrouwt niet op onderdrukking, noch op roverij. Wordt niet ijdel, als het vermogen overvloedig aanwast, zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is, en de goede tierenheid, o Heere, is uwe, want gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in psalm 62, daarvan de versen 2 en 3 en 6 en 7. 2 en 3 en 6 en 7, die versen lees ik u graag nog een keer voor. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Dan vers 6 en 7. Doch gij, o mijn ziel, zwijg gode, want van hem is mijn verwachting. Hij immers is mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet wankelen. Gemeente, stilte is schaars geworden in onze tijd. Onderzoek wijst uit dat er bijna geen plekken meer in Nederland zijn waar het echt stil is. Geluiden dringen overal door. Er zijn bijna geen plekken meer waar je op enkele natuurlijke geluiden na niks meer hoort. Geen vliegtuig, geen auto, geen trein. Niets. Als je eens op zo'n plek bent, misschien op vakantie, misschien hoog in de bergen waar het echt stil is, dan kan het echt opvallend stil zijn. Dan zeg je, wat is het hier stil? Je kunt als het ware de stilte horen. Wat een rust gaat er van uit. En het herinnert je aan alle geluiden en drukte van het leven. In psalm 62 gaat het ook over rust en stilte. Maar dan over een stilte in je ziel. Dat het van binnen zo rustig en stil kan zijn. Geen stem verheft zich. Alles is stil. En in die stilte van binnen is er alleen nog het opzien naar de Heer. Immers is mijn ziel stil tot God. We mogen hopen, gemeente, dat deze stilte niet schaars is geworden. Dat we deze stilte ook persoonlijk kennen. Het thema voor de preek is stilte in de ziel. Drie gedachten daarbij. Allereerst staan we stil bij de innerlijke rust. Wat die stilte inhoudt. En dan kijken we vooral naar vers 2. Ten tweede staan we stil bij vaste grond. Waar die stilte op gegrond is. En dan staan we vooral stil bij vers 3. En in de derde plaats bij hernieuwde rust. Hoe de dichter zichzelf weer oproept tot die stilte. En dan kijken we vooral naar vers 6 en 7. Stilte in de ziel. Innerlijke rust. Vaste grond. En hernieuwde rust. De dichter valt in onze psalm als het ware zo met de deur in huis. Immers, zegt hij. Het is een woordje in het Hebreeuws wat je op verschillende manieren kan vertalen, maar wat in ieder geval wel belangrijk is in deze psalm. Het komt zeker 6 keer voor. Het kan een uitroep van grote zekerheid betekenen. Zeker, absoluut waar is het zo dat mijn ziel stil is tot God. Het kan ook tegenstellend bedoeld zijn. Dat je zegt, ondanks alles. En je moest dus weten wat een onrust er in mijn leven en in mijn hart kan zijn. Maar ondanks alles keert mijn ziel zich stil tot de Heere. Is mijn ziel gerust in de Heere. Je kunt het ook met alleen vertalen. Alleen bij de Heere komt mijn ziel tot rust. Mijn ziel keert zich alleen tot God in stilte. Nergens anders kan ik de innerlijke rust vinden dan bij de Heere alleen. Mijn ziel, zegt de dichter, mijn ziel is stil tot God. Nu, als het in het Oude Testament over de ziel gaat, dan wordt daar heel vaak ook een heel mensenleven mee bedoeld. Het is een mensenleven, maar soms gaat het ook heel speciaal om het innerlijk van de mens, om de ziel, dat wat er van binnen leeft. En vooral in de psalmen is dat vaak het geval. En zo ook hier. Alles wat er van binnen leeft, je gemoed, met alle gevoelens die je kan hebben van binnen. De psalmist zegt eigenlijk, als ik nou mijn ziel, mijn innerlijk tot God keer, naar hem ophef. Als ik al mijn gevoelens en gedachten nou voor de Heere neerleg, dan komt mijn ziel tot rust. Dan voel ik die innerlijke vrede en rust. En dat voel ik alleen als ik dat van binnen, alles wat er van binnen leeft, voor de Heere neerleg. Alleen bij hem. Of zoals het in vers 9 staat, als ik op hem vertrouw te allen tijd. Als ik mijn hart, zo zegt ook vers 9, voor hem uitstort. Als ik niets achterhoud. En ik leg alles wat er van binnen leeft maar voor de Heere neer. En het is zo mooi dat de psalmen zo vaak zoveel aandacht aan het innerlijk besteden. Daarom zijn de psalmen vaak zo herkenbaar. Ze weten wat er in je hart kan gebeuren. Je kunt in de psalmen ook lezen hoe je ziel onrustig kan zijn. Hoe je ziel opspreekt als de gedachten als het ware over elkaar heen buitelen. Je hebt er geen vat meer op. Hoe komt het dan toch dat je zo vaak onrustig bent? Nu zeggen de psalmen, dat kunnen de zorgen van het leven zijn die je doen zuchten en die je uit de slaap houden. De angsten, de spanning dat het je allemaal te veel wordt, dat je het niet meer aan kan. Dat je het niet meer onder controle hebt. De psalmen vertellen ons van ziekte, van moeite, van vijanden die het leven zuur maken en die de innerlijke rust wegnemen. En de psalmen vertellen ons over de macht van de zonde die zo zwaar op je kan liggen dat je schuldig staat voor God. En dat je God uit het oog bent verloren, dat je hem niet meer kan vinden, dat je hem kwijtgeraakt bent. En dan staat er zo, als mijn gedachten zich vermenigvuldigden, als mijn ziel in mij overstelpt was, zo lezen we dan. Ja, dan is de rust weg, dan is er geen stilte. En nu zegt de dichter in Psalm 62, mijn ziel is stil tot God. Wat bedoelt hij dan precies? Wat houdt die stilte dan in als hij dat zo zegt? Het is de overgave aan de Heer. Het vertrouwen op zijn woord. Het je verlaten op zijn belofte en op de God van de belofte. Het is je met vrede overgeven aan zijn wil. Die ootmoedige vreugde die je mag ervaren als je de weg van de Heere gaat. Ook al is het niet je eerste keuze. Maar dat je daarin de Heere mag ontmoeten. Dat is de stilte van de ziel. De ziel is stil. De ziel zwijgt. Alle vragen die in je binnenste kunnen leven zijn tot bedaren gebracht. Alle bezwaren die je in je leven kan hebben tegen de weg van de Heere zijn tot zwijgen gebracht. Het protest van binnen is er niet meer. Er is rust gekomen. En stilte. Rust in God. Soms is die rust zo ver zoek. Je kunt zo'n onrust hebben als je de operatiekamer wordt binnengereden of een operatie wordt doorgesproken. Zal het allemaal goed komen? Maar als die onrust dus plaats maakt voor de overgave aan de Heer, dat je alles uit handen kan geven. Wat kun je dan heerlijk rustig op een ziekenhuisbed liggen? Mijn ziel is stil tot God. Van Hem is mijn heil. Wat kan de onrust groot zijn als we bezig zijn met de toekomst van ons leven? Misschien vraag je je wel af, wat wil de Heer met mijn leven? Je bent toekomstplannen aan het maken, maar je merkt ergens wel dat het niet echt de wil van de Heer is. Misschien voel je wel aan dat wat je wil gaan doen niet helemaal de goedkeuring van de Heer heeft. En je merkt van binnen de strijd daarmee. En je wil je eigenlijk niet neerleggen bij de wil van de Heer. En je worstelt in het gebed daarmee en je legt het aan de Heer voor. Aan de ene kant, ik wil uw wil doen, Heer, maar aan de andere kant je eigen wensen en verlangens. En dan komt het moment door Gods genade. Dat je het dus echt uit handen mag geven. Dat je het eens mag worden met de Heer. En dat je het in zijn handen legt. En dat je niet alleen met je mond, maar ook met je hart bidt. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Uw wil is goed, Heer. Ik wil u volgen, hoe de weg ook verder gaat. Mijn ziel is stil tot God. Het kan een onrust zijn vanwege de zorgen voor de toekomst. Hoe moet het in het komende jaar verder met onze kinderen? Met onze ouders? Met ons huwelijk? Hoe moet het verder op het werk? Zal de fusie ertoe zorgen dat ik straks nog werkeloos zal zijn? Hoe moet het verder? Je kan wakker liggen van de spanning op je werk. Van de drukte die zo moeilijk beheersbaar is en waar je geen invloed op uit kunt oefenen. En wat dacht u van de moeite in het gezin? Hoe zal het verder zijn? Die eindeloze discussies, die nare sfeer. Hoe moet dat in het komende jaar? Zodat je je hart voor de Heer uitstort. En alles voor Hem neerlegt. Alles aan Hem vertelt. En misschien heb je het al wel zo vaak gedaan, maar dan komt dat moment dat je het echt los kan laten. Dat je zo op de Heer mag vertrouwen dat je zijn aanwezigheid ervaart en rust vindt in de overgave aan Hem. Het is goed, Heer. Alles wat u doet. Rust in God. Rust, overeenkomstigheid met zijn wil. Zijn aanwezigheid als de bron van uw vreugde. Als deze rust in God zo aanwezig is in de gemeente, dan is er zo'n gezegende gemeente van grote eensgezindheid. Van het zoeken van elkaar. Van het eens zijn met de wegen van de Heer. Gemeente, is de onrust in uw hart geen zonde? Ik vraag het in voorzichtigheid. Want de onrust kan zo begrijpelijk zijn. En die onrust krijgt ook een stem in de psalmen. Maar het is toch ook zo dat we met al onze vragen en onze zorgen en met onze gedachten de Heere voor de voeten kunnen lopen. Dat we uiteindelijk wel zeggen, uw wil is de beste. Maar dat we er toch innerlijk ons tegen blijven verzetten. Dat we wel zeggen in ons gebed, ik geef me aan u over, ik vertrouw me aan u toe. Maar dat als we eerlijk zijn, dat we merken dat we dat helemaal niet doen. Maar dat we als we opstaan van ons gebed, de last niet in de handen van de Heere laten liggen, maar even goed weer opnemen en op onze eigen schouders meedragen. Psalm 37 zegt: zwijg voor de Heere en verbijt hem. Als je opgeslokt wordt door de grote vragen van het leven, zoals die in Psalm 37 staan. Waarom hebben de goddelozen het zo goed? En met mij gaat het helemaal niet goed. Terwijl ik toch mijn vertrouwen op de Heere stel. Hoe zit dat dan met al die rampen in deze wereld? En waarom merk ik dan zo weinig van de Heere? Psalm 37 zegt: wees stil voor de Heere en verbijt hem. Wees stil, laat die vragen nu eens rusten in de handen van de Heere. En verbijt hem, verwacht hem. Sla het oog naar boven, kijk toch eens hoger dan uw eigen vragen naar God. Dat bedoelen de psalmen steeds. Als er staat: ja, wacht op de Heere. Verwacht het van hem. O, loop hem toch niet voor de voeten, maar kom achter hem aan. Daar heb je ootmoed en nederigheid voor nodig. Dat je de Heere voorop laat gaan. En zonder de uitkomst te kunnen overzien, zonder te weten hoe de levensweg verder zal gaan, zonder te weten hoe de behandeling van de ziekte verder gaat, hoe het verder moet in deze gemeente, het leggen in zijn hand en bidden: Heere, neem mij maar bij de hand en leid mij maar naar uw wil. Ja, zegt u misschien, maar die moeite dan? Als ik dat nou eens zo herken van die psalmen, dat de vijanden op de huid zitten, dat er zoveel aanvallen van de duivel zijn. U moest dus weten wat mensen me aandoen. En dan rustig zijn. Nou, gemeente, denk eens aan het volk Israël toen ze in de val zaten. Links en rechts bergen. Voor zich de Rode Zee. Achter zich het leger van de farao dat met een onstuimige vaart dichterbij kwam. En dan rust en vrede van binnen. Stilte in de ziel. En dan zegt Mozes tot het volk: de Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Dat is de innerlijke rust die hier in Psalm 62 bedoeld wordt. Dat is niet de rust van alles onder controle hebben. Dat is niet de rust van een zorgeloos en een overzichtelijk leven. Maar dat alles gaat zoals je zelf wilt. Maar het is zo'n bovennatuurlijke, zo'n onbegrijpelijke rust die de Heere geeft in het gebed en in de omgang met zijn woord. En als dat gebeurt, dan zwijgt je ziel voor de Heere. Dan wordt het stil in het gebed. Begrijpt u dat als ik dat zeg? Daarvoor was u nog zo aan het worstelen met God in het gebed. De zinnen buitelden als het ware over elkaar heen. De zorgen overspoelden je gevoelens. In angst beleed je je zonde. Met de gedachte: zou de Heere mij nog wel genadig willen zijn? Maar als je dan eens omhoog mag zien en het oog slaat op de Heere Jezus Christus, als je hem mag zien met het oog van het geloof, als je gedachten omhoog getrokken worden naar de Heere in zijn macht en majesteit, in zijn heerlijkheid en heiligheid, in zijn liefde en trouw, dan kun je alles uit handen geven. Dan komt er zo'n rust en vrede in je hart. Dan wordt het rustig van binnen. Dan gaat het worstelen over in een stille verwondering. Dan kan het ook wel eens een poosje stil zijn in het gebed. Om maar eens niets meer te zeggen. Maar alleen nog maar in stille verwondering en een bidding omhoog te zien. Met onze gedachten bij de Heere. Om ook in het gebed te luisteren naar zijn stem. Bidden en bidden is twee. Je kunt in je gebed al je gedachten neerleggen voor de Heere op een manier dat je de Heere juist niet vertrouwt. Dat je alles aan de Heere voorlegt. Eigenlijk om hem, misschien zelfs onbewust, de weg voor te schrijven. Misschien kunt u uw hart aan de Heere niet kwijt. Omdat u niet op hem vertrouwt. Omdat u hem niet kent. Want om de Heere te vertrouwen, is het nodig hem enigszins te kennen. Dat begrijpen we gewoon uit het dagelijks leven ook. Wanneer vertrouwen we iemand? Je stuurt niet iedereen met je portemonnee over straat. Maar als je iemand kent, dan weet je of die te vertrouwen is. Zo is dat bij de Here ook. Daarom spreekt onze catechismus ook zo graag over dat kennen van God en het vertrouwen op Hem. Kent u? Ken jij die overgave aan de Here? Herken je wat er tot nu toe gezegd is over de rust in God? Hoe is het gesteld met de innerlijke rust bij u? Het kan wel zijn dat we alle rust van de wereld hebben, maar dat die rust niets te maken heeft met de stilte waar Psalm 62 over spreekt. Misschien bent u wel rustig omdat u zelf alles onder controle hebt. Misschien ben jij rustig omdat je leven precies gaat zoals je eigenlijk wil. Omdat het fijn is, omdat het goed gaat. En ondertussen ben je levensgevaarlijk bezig. Ergens in de Bijbel staat, dan slaap je ergens in het topje van de mast. Voordat je het weet, kan het te laat zijn. Dan mag je wel bidden om heilige onrust, om nergens de rust te kunnen vinden dan bij God alleen. Nu heeft de Heere u en jouw hart al ingewonnen, veroverd met zijn liefde en genade. Of ben je nog steeds aan het strijden tegen God? Onrustig door de zonde, omdat u geen zekerheid gevonden hebt bij de Heere. Augustinus zegt, onrustig is het hart, totdat het rust vindt bij u, o God. Wilt u nu de vraag stellen, hoe krijg ik dan die rust? Hoe krijg ik dan die innerlijke rust en vrede? Want er staat er wel zo mooi in deze psalm. Maar ik zou dat ook zo graag willen. Maar ik heb het niet. Bij mij is het zo onrustig. Mijn ziel is eigenlijk nooit stil. Dan zijn we bij het tweede, de vaste grond waarop die rust en stilte gegrond is. Die rust krijgt u niet door de omstandigheden. Dat is het eerste wat we leren hier in dit vers. U hoeft niet te wachten totdat uw leven in een wat rustiger vaarwater komt. Dat kan juist zo'n enorme vergissing zijn dat u denkt, nou het gaat nu niet zo goed, maar het is ook zo druk. En over een poosje zal het wel weer wat rustiger worden. Dan zal het in het geestelijk leven ook wel weer wat beter gaan. Kijk eens in deze psalm. David dicht deze psalm niet als het helemaal rustig geworden is in zijn leven. Want de vijanden waar hij zo bang voor is, zijn er nog steeds. In vers 4 en 5, die tussenliggende verzen, lees je dat de vijanden er nog zijn, dat ze er nog steeds aankomen stormen. De problemen zijn helemaal nog niet over. Nee, je kunt die innerlijke rust en vrede alleen krijgen als je blik verlegd wordt. Als je niet meer alle aandacht doet uitgaan naar de omstandigheden, naar je eigen leven en de zorgen van het leven en alles wat zich in de ziel af kan spelen. Maar als je omhoog kijkt naar de Heere zelf. Nu gemeente, zullen we het eens aan de dichter van deze psalm vragen. Waarom zijn ziel dan zo stil is tot God? Nu dan zegt de dichter direct, van Hem is mijn heil. Mijn heil, dat is echt alles wat ik nodig heb. Mijn redding, mijn zaligheid, mijn verlossing. Mijn behoud, mijn zaligheid. Alles komt bij Hem vandaan. En het komt alleen bij Hem vandaan. En daarom keert zich mijn ziel stil tot God. En als de dichter dat gezegd heeft, dan kan hij er niet over ophouden. En wijst hij ook in vers 3 aan wie de Heere voor hem is. Dan zegt hij daar, kijk nou, daar vindt mijn ziel haar rust. Nee, niet als ik naar die vijanden kijk. Niet als ik nadenk over wat er allemaal mis is gegaan in mijn leven en wat ik zelf misdaan heb. Niet als ik nadenk over de toekomst en alles wat mij nog overkomen kan. Maar als de blik omhoog gaat, als mijn gedachten opklimmen tot voor de Heere, ja dan wordt het zo anders. Dan denk ik niet alleen na over mijn eigen onmogelijkheden. Maar dan mag ik weten wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Immers, zegt de dichter, Hij is mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek, mijn burcht. En zo wordt de Heere vaker genoemd in de psalmen. In psalm 18 staat dat ook zo mooi. Ik zal u hartelijk lief hebben, staat daar. Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn steenrots, mijn burcht, mijn uithelper, mijn God, mijn rots op wie ik betrouw, mijn schild, ja de hoorn van mijn heil, mijn hoog vertrek. De dichter David geeft de Heere allerlei namen. En in al die namen klinkt de bescherming en de veiligheid door. Het is de Heere bij wie je schuilen kan. De Heere is een rots. De kinderen in de kerk, die kunnen dat voorbeeld denk ik wel begrijpen. Een rots. Waarom zou David de Heere nou een rots noemen? Denk maar eens na hoe sterk en hoe vast een rots is. Een rots is heel hard en stevig. Als je op een rots staat, en misschien ben je wel eens op een groot rotsblok geklommen, dan sta je goed, dan sta je vast. Dat is heel wat anders dan een moeras of dan drijfzand waar je langzaam maar zeker in wegzakt. Dus David zegt hier, als je op de Heere vertrouwt, dan zak je niet weg. Dan sta je stevig. Daar kun je van op aan. Dan kom je niet beschaamd uit. Wie zijn vertrouwen op de Heere stelt, die staat zo vast als een huis. Die heeft niet op zand gebouwd. Dan heb je vaste grond onder de voeten. En dan noemt David de Heere een hoog vertrek of een burcht. Een hoge plaats waar niemand je meer kan pakken. Denk maar aan een kasteel die hoog op een berg of hoog op een heuvel staat. Als je daar op de vlucht bent voor de vijanden en je vlucht naar dat kasteel, naar die burcht toe, en je mag schuilen achter de dikke muren van dat kasteel, dan ben je veilig. Dan kun je de vijanden wel horen joelen in de diepte, maar dan ben je veilig. Zo is de Heere, zegt David. Oh, als je bij hem schuilen kan, dan kunnen er nog zoveel vijanden zijn die je leven zuur maken. Maar dan mag ik weten, ik kan schuilen bij de Heere alleen. En wat mij dan ook verder overkomt, als de Heere maar voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Nu, als de Heere zo is, kan mijn ziel dan nog onrustig blijven? David zegt nee, dan is mijn ziel stil tot God. Omdat de Heere mijn rots, mijn heil en mijn burcht is, dan zal ik niet grotelijks wankelen. Wankelen. Daar staat eigenlijk, heel letterlijk, dat je wankelt en onderuit gaat. Dan zal ik niet uiteindelijk nog verloren gaan. Ja, ik mag eens geschokt worden. Ik mag met knikkende knieën soms mijn weg gaan. Maar uiteindelijk zal ik niet te zeer wankelen. Net zoals Paulus dat zegt. In als die in alles verdrukt worden. Maar niet benauwd. Twijfelmoedig. Maar niet mismoedig. Vervolgd. Maar daarin niet verlaten. Neergeworpen. Maar niet verdorven. Het kan wel eens moeilijk gaan. Zijn en de weg kan door een dal van de schaduw van de dood gaan. Maar dan te zeggen, ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. Zo is de Heer. Zo zijn zijn beloften. Zo is zijn woord. Vast en zeker. Heeft de Heer ooit iets beloofd wat hij niet gedaan heeft? Is de Heer er niet te getrouwen? Zo door en door betrouwbaar. En hij zegt in zijn woord dat hij de bidder niet beschamen zal, niet zomaar weg zal sturen. Zouden we dan de rust bij hem niet kunnen vinden? Maar hij is het die zijn trouw getoond heeft, zijn trouw in Israël nooit gekrenkt, doordat hij zijn zoon naar de wereld stuurde. Hij die volkomen zaligmaker, waarvan we zingen, vaste rots van mijn behoud. Deze zaligmaker heeft over de rust in de ziel gesproken. Toen hij zei, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En dat heeft de Heer Jezus niet alleen over gesproken. Hij heeft het ook laten zien. Toen hij in die storm verkeerde op dat meer van Genezaret. En hij op de voorplecht ging staan. En zei, wees stil. En alles werd stil. Een spiegelglad meer en de wind ging liggen. En het werd stil. Maar wat meer is, de Heer Jezus heeft deze rust ook verdiend en verworven, die hier beschreven wordt in deze psalm. En het is ook nodig. Gemeente, hoe zouden wij rust vinden bij God, als we die niet vinden in de Heer Jezus Christus en in zijn verdiensten? We zouden zelfs maar niet durven vragen om rust bij een God die heilig is. En de zonde haat en straft, een God die een ontoegankelijk licht bewoont. die een verterend vuur is, zouden we zelfs maar durven vragen om die rust? Maar het is de rust die de Heere verdiend heeft, verworven aan het kruis van Golgotha. Ga eens in gedachten mee naar de kruisheuvel Golgotha, daar aan het kruis. Verdroeg de Heere Jezus de uiterste Godverlaatheid. Toen op het bitterste dieptepunt van het lijden, de 3 uren van duisternis, greep de Heere Jezus terug naar het boek van de psalmen. Haalde hij psalm 22 aan. Waar staat mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ongetwijfeld zijn de volgende regels ook in zijn gedachten geweest. Er staat namelijk in psalm 22 verder, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, mijn God, ik roep des daags en gij antwoordt niet en des nachts en ik heb geen stilte. Daar heeft de Heere Jezus alle rusteloosheid en onvrede gedragen. Daar kon zijn ziel niet stil zijn tot God, omdat God zich niet liet vinden. Maar omdat hij, de Heere Jezus Christus, van God verlaten was, zo kunnen zijn kinderen, zo zegt het avondmaalsformulier, nimmer meer van hem verlaten worden. Daar is de rust verdiend. Daar is het heil verdiend, de zaligheid. In hem is al mijn heil. Daar heeft hij de rust verdiend, waarvan Hebreeën 4 zegt, er is een rust die overblijft voor het volk van God. Een eeuwige rust voor alle die tot hem komen. Stilte in de ziel. We hebben gezien wat die stilte inhoudt, innerlijke rust. We hebben gezien waar die stilte op gegrond is, de vaste grond. En nu staan we stil bij vers 6, hernieuwde rust, hoe de dichter zichzelf oproept tot die stilte. Het is zo'n heerlijke rust, gemeente. Laat de Heere maar besturen en waken. Laat Hij het maar zeggen in mijn leven. Als ik maar dicht bij Hem mag leven. Als ik maar achter Hem aan mag komen. Oh, dan weet u misschien wel dat moeilijke tijden waarvan kruis dragen niet altijd de slechte tijden zijn. Als ik mijn kruis maar achter Hem aan mag dragen. En het wonderlijke daarvan is dat je mag zien dat Hij het zwaarste deel van het kruis draagt. En dat het vrolijk kruisdragen kan zijn achter de meester aan. Als ik maar mag schuilen achter zijn volbrachte werk. Maar gemeente, ook als we dat kennen in ons persoonlijk leven. Die innerlijke rust en vrede aan de voeten van de Heer Jezus. Dan weten wij helaas dat die rust ook zo vaak weer weg kan zijn. En dat er weer de aanvechting komt. De twijfel soms. De verleiding van de duivel, de drukte van het leven en weg is weer de rust. Oh, je zou die rust zo graag vast willen houden. Als je op een avond de tijd neemt om uit je Bijbel te lezen en je ziel komt echt tot rust doordat de Heilige Geest dat in je hart geeft. En je mag je in de Heere verblijden en je aan Hem toevertrouwen in het geloof. Dan geeft dat zo'n vrede dat je dat nooit weer kwijt zou willen. Soms kun je dat ervaren aan de avondmaalstafel als je het brood en de wijn als het ware uit de handen van de hemelse meester ontvangen mag. Als voedsel voor onderweg. Je mag zo aan zijn voeten zitten. Je zou die rust wel eindeloos vast willen houden. De ontmoeting met hem, maar ach, de praktijk is zo weerbarstig. Hier beneden is alles nog zo onvolkomen. Ook die rust is zo onvolkomen. Nu, daar gaat het ook over in deze psalm. Als je in psalm 62 bij vers 6 en 7 komt, dan denk je misschien, het lijkt wel een refrein. Het lijkt wel een soort refrein. Vers 2 en 3 lijkt wel in zijn geheel herhaald te worden in vers 6 en 7. En toch zit daar een groot verschil tussen. In vers 6 zegt David, doch gij, o mijn ziel, zwijg voor God. Wees stil voor God. Is dat niet vreemd? Hij had in vers 2 toch al gezegd, immers is mijn ziel stil tot God. Dan is dat toch zo? Waarom moet hij zichzelf dan oproepen om stil te zijn tot God? Is dat niet tegenstrijdig? Nee, gemeente, dat heeft ermee te maken dat die rust weer zo vaak weg kan gaan. Kijk maar mee in de versen 4 en 5. dan komen we opeens weer met die vijanden in aanraking. Met moeite, met zorgen, met tegenslagen. Hoe lang zult gij kwaad aanstichten tegen een man en tegen een man aanstormen? En dan klinkt er wel het vertrouwen, gij zult allen gedood worden. Met andere woorden, jullie vijanden zullen niet het laatste woord hebben. Uiteindelijk zullen jullie het onderspit delven, het veld moeten ruimen, daar vertrouw ik op. Maar als we waren met een stormram op je leven aankomen, is dat makkelijker gezegd dan geloofd. En daarom gaat David in de verzen 6 en 7 zijn eigen ziel aanspreken. Hij roept zijn ziel op, laat je toch niet onrustig maken. De vijanden zijn dat niet waard. Luister maar niet naar hun praatjes, laat je maar niet bang maken. O mijn ziel, blijf toch bij de rust die er bij God is. En dat is zo bijzonder, dat je dat vaker leest in de psalmen. Dat je je eigen ziel kan aanspreken. Dat gebeurt vaker. Denk maar aan de psalmen 42 en 43. Daar staat ook een refrein in. Die psalmen horen eigenlijk bij elkaar en er staat drie keer dezelfde tekst in. Twee keer in 42 en één keer in 43. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Jezelf aanspreken. Je moet jezelf soms aanpakken. Het niet laten gebeuren. Ook soms heel bewust je niet mee laten slepen met de moedeloosheid, maar daartegen ingaan. Als je ziet dat de rust die je bij de Heere ervaren hebt, dat je die weer kwijtraakt. Om jezelf aan te spreken. Tegen jezelf te zeggen, waarom toch? Waarom toch? Waarom ben je nu zo onrustig? Ben je dan vergeten wie de Heer is? Is de Heer dan niet getrouw? Durf je hem dan niet de leiding van je leven in de handen te geven? Wat is er toch, mijn ziel, dat je zo onrustig bent? Hoop op God. Blijf toch geen rondjes dragen in je eigen gedachten. Maar richt de blik weer omhoog. Waar de Heer is. Ja, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van de Almachtige Vader in de hemel. Waar hij zijn doorboorde handen aan de Vader toont en pleit op zijn volbrachte werk. Dan zeg je, o mijn ziel, waarom praat je maar en praat je maar? O mijn ziel, stop daar nu eens mee en zwijg. Wees stil, luister. Niet naar de stemmen in je eigen hart, maar luister naar de Heere alleen. Zwijgend. Als een kind verwachtingsvol omhoog zien. Jezelf zo aanspreken. Nu, zo moet de blik weer naar boven, zegt David tegen zichzelf. En daarom zegt hij het nog maar eens in vers 6 en 7. Van hem is mijn verwachting, mijn hoop. Hij is immers mijn rotsteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet wankelen. Nu, dat kun je dan toch niet vaak genoeg zeggen? En hier zegt David het tegen zichzelf. En als hij zichzelf zo aangesproken heeft en weer opgeroepen heeft om stil te zijn voor de Heere, dan beleidt hij er in vers 8 deze prachtige geloofsbelijdenis achteraan. In God is mijn heil en mijn eer. De rotssteen van mijn sterkte. Ja, mijn toevlucht is in God nu. Heb je dan geen rust en vertrouwen? Heb je dan geen grond onder de voeten? Waarom? Waarom is uw ziel zo onrustig in u? Kunt u niet meer tot die rust terugkeren die u ervaren heeft in uw leven? Voed dat vertrouwen. Weder. Geef opnieuw voeding aan dat vertrouwen op de Heer. En voeding geven aan dat vertrouwen. Dat betekent in je gedachten steeds terugkeren naar het woord van de Heer. Andere stemmen moeten zwijgen. Maar luisteren naar de stem van de Heere, al kun je er niet bij, aan zijn voeten gaan zitten. Maar de Heere zal het doen. Denk maar weer terug aan die rust en stilte in de ziel. Toen werd de Heere voor u zo kostbaar, zo heerlijk. En toen kwam Hij aan zijn eer, gemeente. Is Hij nu niet dezelfde? Is zijn arm verkort? Is Hij niet meer dezelfde Heere? Is Hij dan zijn verbond vergeten? Is Hij dan niet meer getrouw? Als David deze prachtige woorden in vers 8 gesproken heeft, dan begint er een nieuw gedeelte in deze psalm. De psalm valt eigenlijk uiteen in twee gedeelten. In de eerste 8 versen spreekt hij vooral tegen zichzelf en natuurlijk in zichzelf als voorbeeld voor iedereen. Het gaat om de rust in zijn ziel als hij die opheft tot de Heere. Maar in vers 9 begint een nieuw deel van de psalm, vers 9 tot en met 13. Dan houdt hij het niet meer bij zichzelf en zegt hij eigenlijk: wat ik nu aan trouw gevonden heb bij de Heere, dat wil ik anderen ook voorhouden. Dus je zou kunnen zeggen, daar op dat tempelplein, dan zingt hij eerst voor zichzelf. Als een voorbeeld voor iedereen. En legt hij als het ware een geloofsgetuigenis af van zijn leven. Maar dan zegt hij, en dat heeft nou betekenis voor u allen. Dan wil hij iedereen voorhouden. Die onrust in ons, die is niet tot eer van de Heere. En er is zoveel rust bij hem te vinden. En dan roept hij in vers 9 iedereen op en ook ons. Vertrouw dan op de Heere. Als de Heere nou zo is en zo openbaart zich de Heere, tot in het geven van zijn Zoon, tot in het kruis, tot in het vervullen van al Gods belofte, als Hij dan zo is, vertrouw dan op de Heere altijd, o gij volk, stort uw liederhart uit voor zijn aangezicht, want God is ons een toevlucht. En als je zo jezelf over mag geven aan de Heere, dan zie je ook die vijanden in zo'n ander perspectief. Dan zie je dat ze helemaal niet zo machtig zijn. Is de Heere niet veel machtiger dan alle problemen in mijn leven? Is de Heere dan niet bij machte mij er doorheen te dragen? Ach, als alles weer tegen die rust in het verweer komt, dan zegt die psalmist, dan zou je het eens op een weegschaal moeten leggen. Zo'n weegschaal met van die twee schalen. Dan leg je op de ene weegschaal leg je niks. En op die andere weegschaal leg je al die vijanden. De psalmist zegt, dan gaan ze nog omhoog. Ze zijn lichter dan lucht, lichter dan ijdelheid. Waarom? Omdat vers 12 zegt, omdat de sterkte Godes is. Daar is de vaste grond van mijn behoud. En daarom mag je, als je ziel zich zo stil tot God keert, zeggen, ik zal niet wankelen. En dan staat het er nog sterker dan in vers 3. In vers 3 staat er nog bij, ik zal niet grotelijks wankelen. En hier staat, ik zal niet wankelen. Er is geen sprake van dat ik nog zou wankelen. Helemaal niet. Van vallen, van verloren gaan is geen sprake. Kan geen sprake zijn. Omdat de Heere is zoals ik hem net heb genoemd. Zo is Hij. Mijn hoop en mijn verwachting. Hoe is het, gemeente, als u straks de kerk uitgaat? Is dat nou vreemd wat ik zeg? Is Psalm 62 u vreemd? Kunt u zeggen dat u die rust kent in uw eigen leven? Zoek die rust bij Hem. Zonder God geen rust. Of het moet een levensgevaarlijke rust van de onbezorgdheid zijn, waar je altijd bedrogen mee uitkomt. Zoek die rust bij God. En ik weet zeker, als u die rust kent, dan verlangt u terug naar die momenten van de ontmoeting met de Heere, van de rust aan zijn voeten. En als u dat weer vinden mag, de dagelijkse omgang, de verborgen omgang met de Heere, als je ziel stil is tot God, dan zeg je, dit is het. Dit is het ware leven. Het zien op Jezus. Dat is het beste wat er te krijgen is. En niets doet je zo uitzien naar die dag om bij Hem te zijn. Wilt u naar de hemel? Wil jij jongeren, kinderen naar de hemel? Er is geen betere voorbereiding op de hemel dan de rust die er bij God te vinden is. Want daar breekt de eeuwige rust aan. De eeuwige rust van het kennen van God. Het eeuwige leven wat gegeven wordt door het geloof. Door die onbegrijpelijke liefde van God. Die rust houdt ook in. Als God dan voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als je zo je hoop stelt op de Heer, dan mag je zeggen, ja, niets. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Amen.